geachte aanwezigen, beste mensen, familie, vrienden, betrokkenen. Van harte welkom hier in de Dorpskerk. Het overlijden van Nicolaas van der Spek heeft ons hier bijeengebracht. Hier in deze kerk heeft hij vaak gezeten, vaak zat hij daar. Misschien geldt het ook wel voor jou, voor u, dat je vaak in een kerk zit en dat je daar veel vindt. Misschien ben je nog nooit in een kerk geweest, heb je nog nooit een kerkdienst meegemaakt. Het is goed dat je er bent, om zo met elkaar afscheid te nemen. Ik hoop dat je ruimte voelt om jezelf te zijn. Ik hoop dat we met elkaar een goede tijd hebben. Daarbij overheerst de dankbaarheid. We noemen deze dienst dan ook een dankdienst. Nick was dankbaar voor alles wat hij heeft mogen ontvangen in zijn lange leven. Ontvangen van de mensen die hem lief waren. Ontvangen van God zijn schepper. Deze dank klinkt door in de liederen die wij zingen, in de herinneringen die zullen worden gedeeld. We zijn vanmorgen hier samen met de belofte dat God onze helper is. Hij heeft de hemel en de aarde, u en jou en mij gemaakt. Hij houdt eeuwig trouw en laat nooit los. Namens deze God wil ik jullie groeten. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Bij de kaars staan vier kaarsen. Bij de kist staan vier kaarsen die worden aangestoken door de kleinkinderen namens de kleinkinderen als teken van verbondenheid. Mag ik jullie vragen naar voren te komen? Aangestoken aan het licht van Christus als teken van verbondenheid ook in geloof. Dank jullie wel. Ja. Wij zingen met elkaar het lied Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Jolien en Arja zullen de herinneringen met ons delen.
Lieve opa, hier staan we dan. Op de dag waarvan we wisten dat hij ooit zou komen. We zijn dankbaar voor het mooie leven dat u heeft gehad. Maar wat zullen we u missen? U was iemand die familie belangrijk vond. Elk jaar bracht u ons op nieuwjaarsdag samen om te proosten op een nieuw jaar en stil te staan bij elkaar. Ook de barbecue op uw verjaardag was een vaste traditie. Iedereen bijeen op de boerderij. Gezelligheid, lekker eten en aandacht voor elkaar. U genoot ervan als we allemaal samen waren, dat benoemde u vaak. Vol trots moesten dan de achterkleinkinderen even het weiland in om bij de ponies en de schapen te kijken. Mijn mooiste herinneringen aan u liggen op de boerderij. Samen schapen ophalen uit het land, achter in de caddy of op de trekker. Draadjes zetten, wat vaak veel langer duurde omdat alles weer in de knoop zat. Op woensdagmiddag en in het weekend samen met Yvonne naar de paarden om op Loekie en Janneke te rijden. Hutten te bouwen in het hooi en de lammetjes de fles te geven. Ook de kleine gewone momenten waren bijzonder. Om 4 uur koffie drinken met oma, terwijl er vaak nog mensen kwamen aanlopen voor een bakkie en een praatje. Er was altijd ruimte aan tafel. Ook uw vaste uitspraken, die de meesten hier denk ik wel kennen, ga ik erg missen. Ziek, ziek, betekende dat een schaap moest komen eten. Woesh, betekende dat de koeien moesten komen. Hè, betekende dat u iets vervelend of jammer vond. Maar toch wel de bekendste is, sjoh. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Een leuke herinnering om te delen vind ik het moment dat opa vond dat ik moest leren trekkerrijden. En dat ging natuurlijk op zijn manier. Trekker in de versnelling, handrem eraf en sturen maar. Hij stapte even van de trekker af om het hek open te doen. En mensen die het erf kennen van vroeger, het liep af bij de mesthoop, dus daar reed ik naar beneden. En opa deed het hek dicht, maar hij was vergeten mij uit te leggen waar de rem zat. Dus ik reed door richting het weiland, probeerde niks te raken. Terwijl ik schreeuwde naar opa dat hij moest komen om te zeggen waar de rem zat. Dus hij rent achter de trekker aan, springt erin en we hebben op tijd kunnen remmen. Er zijn geen gewonden gevallen. Maar dit is echt hoe opa was voor mij. Opa, ik ben u dankbaar dat u mijn opa was. Dankbaar voor alle momenten die we samen hebben mogen beleven en voor alles wat u ons heeft meegegeven. Het gemis zal de komende tijd steeds meer voelbaar worden. Maar toch is er hoop. In Psalm 23 wordt gesproken over het dal van de schaduw van de dood. Dat beeld troost mij. Een schaduw heeft namelijk geen eigen kracht. Zij verdwijnt zodra het licht erop schijnt. En juist dat licht geeft ons vandaag houvast. Het vertrouwen en de rust waarmee u overleed en het geloof dat u had dat u naar uw hemelse huis ging, geven troost. Wij mogen weten dat u nu thuis bent bij uw hemelse vader en dat neemt ons verdriet niet weg. Maar het geeft wel hoop in het midden van het gemis. Lieve opa, bedankt voor wie u was. We zullen u missen, maar we zullen u nooit vergeten.
Onze opa was niet alleen een hele fijne opa voor ons, maar ook een fantastische overgrootopa van wel 9 achterkleinkinderen. Uiteraard kwamen er eerst een heleboel jongens, want zo gaat dat nu eenmaal in de familie van der Spek. Maar daarna kwamen er ook nog eens 3 prachtige meisjes bij. Hij was gek op allemaal. Natuurlijk kreeg hij de titel oude opa, al was hij het daar zelf helemaal niet mee eens. Oud? Zelf hebben wij 2 jongens, Lars en Levi. Beiden waren ontzettend gek op hun oude opa. Toen Lars geboren werd en gedoopt kon worden, hebben wij aan oude opa gevraagd of hij hem de kerk binnen wilde dragen. Lars heet voluit Lars Gerardus Nicolaas. Met Nicolaas hebben wij hem vernoemd naar mijn vader en naar oude opa. Wat vond hij dat prachtig. In zijn eigen kerk mocht hij zijn achterkleinzoon binnenbrengen voor zijn doop. Een ontroerend en bijzonder mooi moment waar we nog altijd met heel veel warmte aan terugdenken. Onze jongens kwamen met grote regelmaat bij oude opa. Wat hebben ze veel met hem mogen beleven. Samen voetballen, schommelen, ijsjes en pannenkoeken eten, spelen met de tractors en kijken bij de dieren. Maar bovenal was hij een echte grapjesopa. Hij heeft de jongens al heel wat streken geleerd. Zo stopte opa altijd, als hij bij ons was, speelgoed van de jongens in zijn zakken om de jongens uit te dagen. Toen Lars op een gegeven moment uit school kwam met speelgoed in zijn zakken, spraken wij hem natuurlijk op aan dat dat echt niet mocht. Zijn antwoord was, ja, maar ik doe net als oude opa. Op 1 april was ik met de jongens bij opa. Lars zei tegen hem, opa, er zit iets op je neus. Opa, die niet doorhad dat het 1 april was, voelde verbaasd aan zijn neus. Lars riep, 1 april opa, wat een lol hadden die twee. Levi ging de laatste weken vaak helpen bij opa thuis. Boodschappen doen met oma, samen met oude opa een ijsje eten terwijl oma Joke aan de slag was. Hij genoot daarvan. Toen wij aan de jongens vertelden dat opa niet meer beter zou worden, zei Levi, mama, opa is mijn beste vriend. En Lars zei, maar mama, dan ga ik opa echt heel erg missen. Ja jongen, dat gaan we allemaal. Wat ben ik dankbaar dat u mijn opa was en een onvergetelijke oude opa voor uw achterkleinkinderen, die zo allemaal hun eigen mooie herinneringen aan hun overgrootvader hebben. Een heerlijke, ondeugende, lieve man. Fantastisch dat zijn achterkleinkinderen hem zo hebben mogen kennen. Ik ben bang dat de ondeugd flink is doorgegeven. We zullen nog geregeld, als we weer met het zweet op onze rug staan om wat ze nu weer hebben uitgevreten, terugdenken aan een van de grondleggers daarvan. In de laatste dagen sprak opa naar mij uit hoe trots hij was op oma en op het mooie, warme gezin dat zij samen hadden opgebouwd. Over hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die zo betrokken waren bij hem en bij elkaar. Daar was hij enorm dankbaar voor. Opa en oma hadden het heel fijn met elkaar. Toen oma zich minder goed begon te voelen, bleek opa toch over huishoudelijk talent te beschikken. Wassen, koken, stofzuigen, hij kon het ineens allemaal. Hij zorgde ontzettend goed en liefdevol voor oma. Waar hij haar vroeger veel plaagde, wat zij alleen maar leuk vond, zorgde hij nu met alle liefde en toewijding voor haar. Zij hebben aan ons laten zien hoe je lief kunt hebben. Toen oma overleed, bleef er een groot gat en veel verdriet achter. Opa miste haar ontzettend en was zo dankbaar voor alles wat zij samen hadden gehad. Hij was trots op haar. Ondanks het gemis bleef opa altijd optimistisch en ondernemend. Hij ging de deur uit, bezocht zijn vrienden, deed boodschappen, ging fietsen en ging langs de zaak. Als wij opa wilden zien, moesten we vooraf even bellen of hij wel thuis was. Ik heb bewondering voor hoe opa met het gemis van oma is omgegaan. Met regelmaat sprak opa over oma, met emoties en veel liefde. Hij miste haar. Opa, nu bent u weer bij oma. Eindelijk weer samen. We gaan u allemaal heel erg missen. Bedankt voor alle liefde, vreugde en plezier. Dag onvergetelijke opa.
Yvonne, mag ik jou het woord geven?
Hallo. Hallo allemaal. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik wil een gedicht met jullie delen. En ik sta hier nu, maar ik denk dat iedereen hier en zeker de familie heel veel herinneringen heeft met opa, heel veel momenten en dingen die bijblijven en dingen die je in je eigen leven weer meeneemt. En dat stukje hoop ik woorden aan te geven. Een blauwe hemel of wit wolkendek. De geur van vers gemaaid gras. Het droge stro in de stal. Morgen dauw op het land of modderpaden richting de schuur. Een rode blos op de wangen. Ruwe handen die liefdevol rusten op een zachte schapenvacht. Een trekker zonder deur, zo komt de frisse lucht je tegemoet. Het groene uitzicht met of zonder verrekijker vanaf de keukentafel. Een verse kop koffie of een glaasje cassis. Zittend aan tafel en kijkend door het raam naar de groene weilanden, zie ik u daar zo nog staan. Overal aan, grote laarzen, leren riem om de middel en een petje op. Vroeg opstaan, weggaan en altijd weer thuiskomen. Eerst altijd samen en toen opeens alleen. Zoveel momenten samen, de een zou zeggen in de eenvoud van het bestaan. Ik ken geen diepere rust en vrede dan met de laarzen in de modder in de schepping staan. Zorg dragen voor wat je is toevertrouwd. Met humor een directe aanpak en een lief klein hart. Een verlangen om geliefd te zijn, zelfs in het missen. En dan, als het einde komt, wat blijft er over van alles wat we doen? Onze verlangens, al onze hoogtepunten en doelen. In al ons verdriet en verlies. Wie zijn we zonder of met? Ik zie u zo nog liggen. Stille adem, rode zaddoek, warme handen. En dan klinken Gods woorden, eeuwige woorden uit Psalm 63. God mijn God, wat verlang ik naar u. Met hart en ziel verlang ik naar u. Zoals een dor en droog land verlangt naar water. Ik heb u in uw heiligdom gezien. Daar heb ik gezien hoe sterk en hoe machtig u bent. Uw liefde is mij meer waard dan het leven. Ik zal u prijzen. Mijn leven lang wil ik u prijzen. Ik zal mijn handen naar u opsteken. Ik wil altijd bij u zijn, want ik kan niet zonder u. U houdt mij altijd vast. Zittend aan tafel, kijkend door het raam naar de groene weilanden, zie ik u daar zo nog staan. Maar nu bent u echt thuisgekomen. Een hemels vaderhuis, daar keek u naar uit. Zou u daar ook zo genieten? Een blos op uw wangen, een grijns om uw mond en stralende blauwe ogen. Werkelijk thuis zijn.
Dank jullie wel voor jullie mooie woorden, mooi gedicht. Ik wil met jullie bidden, zullen we bidden. Heer onze God, wij zijn hier bijeen om afscheid te nemen van Niek van de Spek. Wij willen zijn naam voor uw aangezicht gedenken. We danken u voor de herinneringen die klonken. We danken u dat deze herinneringen goed zijn. We danken u voor wat u hem hebt gegeven en wat hij op zijn beurt heeft kunnen geven aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, aan de mensen om hem heen. En wij bidden, geef ons kracht vanmorgen. Troost ons en geef ons woorden die reiken over de grens van dit leven. Woorden die ons goed doen, woorden die hoop bieden in het verdriet en het gemis dat er is. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Toen ik afgelopen dagen met deze dienst bezig was, moest ik denken aan drie gedeeltes uit de Bijbel. En we zullen nu eerst twee van deze gedeeltes lezen en daarna zal ik er iets over vertellen. Vervolgens zingen wij een lied en daarna lezen wij het derde gedeelte. De eerste twee gedeeltes komen uit het Oude Testament, uit Jesaja en een korte tekst uit Spreuken, Spreuken 12. Ze staan in de liturgie, dus u kunt ook meelezen. Jesaja 28. Hoor mij aan en leen mij je oor. Luister aandachtig naar mijn woorden. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker? Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. Zo dorst men komijn niet met een dorstslede, en over karwei rolt men geen wagenrad. Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwei met een roede. Graan moet voor brood worden fijn gemalen, maar een boer blijft niet eindeloos dorsen. Hij stuurt zijn paarden en het wagenrad eroverheen, maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk, zijn wijsheid is groot. En dan de tekst uit Spreuken 12. Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee. Kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, betrokkenen, gemeente van Christus. Ik heb deze lezingen uitgekozen vanwege een aantal herinneringen die ik zelf heb aan Niek. Hij was boer. Boer met hart en ziel. Dat was de eerste gedachte die bij mij te binnen kwam toen ik afgelopen dagen nadacht over hem en over de herinneringen die ik aan hem heb. Hij sprak graag over zijn dieren, sprak graag over het land, graag over zijn werk, over wat hij gedaan had, nog wilde gaan doen, ook die dag nog. En nog niet eens zo lang geleden liepen wij vanuit huis zo linksom om zijn schuur te laten zien. En om de boerderij te laten zien waar hij getogen is en lang heeft geleefd. En hij vertelde daarover op zijn eigen manier met korte zinnen, wat staccato soms. Maar uit alles bleek, dat was zijn liefde. De boerderij, het werk, de stal, de dieren, het land. Een boer. Een gelovige boer. Dat was hij. En toen ik mij zo voorstelde hoe hij daar gewerkt heeft al die jaren, toen moest ik denken aan twee gedeelten uit de Bijbel. We lazen ze net. Het eerste gedeelte is van de profeet Jesaja. Jesaja schreef dit zo ongeveer 2600 jaar geleden, 2700 jaar geleden. Lang geleden dus. Maar het heeft ons vandaag de dag ook nog veel te zeggen. Jesaja heeft het over een boer. Een landbouwer. Zoals Niek ook wel aan landbouw deed. En Jesaja stelt vragen. Hij stelt vragen aan zijn tijdgenoten. Tijdgenoten die allemaal wel wisten hoe dat werkt op een boerderij. Misschien allemaal ook wel een beetje een kleine boer waren. En Jesaja begint. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Nou, ik heb er niet veel verstand van. Maar dit lijkt me helder. Nee, natuurlijk niet. Als je elke dag weer ploegt, dan kun je natuurlijk niet zaaien en dan kan er niks groeien. Dat gaat niet werken. En dan gaat Jesaja verder. Als hij dan het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei. Hij zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van de akker. Hier houdt mijn kennis op. Maar Jesaja bedoelt, inderdaad, zo is het. Een boer zaait tarwe in rijen, gerst in vakken. En eigenlijk zegt Jesaja, elk gewas zijn eigen behandeling. Elk gewas moet op een eigen manier aan de grond worden toevertrouwd. Gewassen met een korte wortel kunnen wel groeien als er een beetje stenen in de grond zitten. Zijn de wortels wat dieper, wat langer, dan moet de grond wat dikker zijn, de grondlaag wat dikker. Elk gewas zijn eigen plaats, zijn eigen behandeling. Misschien herken je dat wel met de groentetuin. Wortels moeten anders worden in de grond worden gestopt dan de bieten of de andijvieplanten. Elk gewas op zijn eigen wijze. En dan gaat Jesaja verder. En hoe zit het dan met dorsen? Ja, ook dorsen moet gebeuren met beleid. Komijn moet je anders dorsen dan tarwe. Komijn is kwetsbaar, tarwe kan er wel tegen. Elk gewas zijn eigen behandeling. Als je dit zo leest, dan denk je, nou, boer zijn, dat is echt een vak apart. Sterker nog, boer zijn, dat is je leven, je roeping zou je bijna zeggen. Dat moet je wel zijn met hart en ziel. En zo gold dat ook voor Niek. Boer, het was zijn identiteit. Het was wie hij was. Maar dan stelt de profeet nog een vraag. Heel simpel eigenlijk. Ja, hoe weet die boer dat eigenlijk? Hoe weet die boer nou wat je moet doen met tarwe? Wat je moet doen met komijn? Wat je moet doen met gerst? Hoe weet je dat? Nou zeg je, dat heb je geleerd van je vader, misschien wel van je moeder. Dat heb je geleerd van de andere boeren in het dorp. En die boeren hebben dat weer geleerd van de generatie boven hen. En die generatie weer van de generatie boven hen. En zo gaat de kennis door. En misschien ontdek je als boer zelf wel een beetje hoe het nog iets handiger kan en nog iets beter kan. Zeker. Zo werkt dat. Wij leren van anderen en wij voegen weer wat kennis toe. Een klein beetje inbreng van onze eigen kant. En zo is dat met Niek ook gegaan. Hij leerde dat van zijn vader, die helaas op jonge leeftijd overleed. En toen moest hij zelf aan de gang op de boerderij. En ik kan me voorstellen dat hij leerde van de andere mensen in het Rode Reis. Ja, zo kun je dat beter doen en misschien moet je het zo wel aanpakken. En dat hij ook aldoende leerde. Wij leren van elkaar, wij leren door de generaties heen. Maar dan zegt Jesaja dit. Uiteindelijk leert die boer dat van God. God heeft hem dat geleerd. Al wat die boeren hebben geleerd in de loop van de tijd, al die ontdekkingen die zijn gedaan. Dit is het juiste seizoen, dit is het beste weer, tarwe moet zo en gerst moet zo. Dat komt eigenlijk allemaal van God de Schepper. Alsof God de Schepper iets laat zien van hoe de natuur werkt als er weer een ontdekking wordt gedaan. Een soort van openbaring, ja zo moet je het doen, zo werkt het. Door te doen, door te leren, ontdekken wij de wijsheid van God. En toen ik zo met deze tekst bezig was en dit zag, dacht ik, ja dit is wel een belangrijke les ook voor ons. Wij denken gemakkelijk, ja God is er, als het moeilijk is in ons leven, dan gaan we bidden en dat is ook zo, dat is mooi. We denken gemakkelijk, ja God is voor de zondag en maandag is het echte werk. Jesaja zegt, ja God heeft ook te maken met het leven van alle dag, met ons dagelijks werk. Met je werk in de landbouw, met je werk op kantoor, je werk, nou noem maar op. En steeds weer als je ontdekt, ja zo werkt het beter. Zo moet je omgaan met tarwe, zo moet je omgaan met schapen, zo krijg je nog mooiere notulen. Zo moet je omgaan met dit kind in de klas. Het zijn ontdekkingen die God aan ons geeft. Doordat wij werken, ontdekken wij de wijsheid van God. Niek was een boer in hart en nieren. Hij was daar dankbaar voor. Dankbaar voor dat leven, daar op die boerderij. En hij geloofde in God. God de Schepper, hij was hem dankbaar voor alles wat hij gekregen heeft. Boer was hij. In de Bijbel wordt God vaak ook vergeleken met een boer. Vaak ook wel met een herder. Een herder die goed zorgt voor zijn schapen. Een boer die goed met zijn vee omgaat. Daarom staat het ook in de Spreuken. Een rechtvaardige kent zijn vee, gaat goed met zijn vee om. Als teken van hoe God ook met ons omgaat. Jolien zei het al. Er is een mooie psalm, psalm 23, over God als een herder. Als een herder die meegaat langs grazige weiden, maar ook die meegaat als wij door dalen moeten, donkere dalen moeten en zelfs door het dal van de dood heen moeten. Dan is hij daar. En hij houdt vast tot in eeuwigheid. Over deze herder gaan wij zingen. De tweede lezing is uit 2 Korinthe 5, 2 Korinthe 5 vanaf vers 2 tot en met vers 4. Wij zuchten in onze aardse tent, dat wil zeggen het lichaam waarin wij wonen, en zouden willen dat onze hemelse woning, het hemelse lichaam, er nu al over wordt aangetrokken. Wij zijn er echter zeker van dat wij bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. Zolang wij in onze aardse kleding verblijven, zuchten wij onder een zware last, omdat wij niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. Wij willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Beste mensen, de tweede herinnering die mij te binnen schoot was de volgende. Het gebeurde hier in de kerk. Tijdens een doopdienst. Aria vertelde er al net al iets over. Niek zou een van jullie kinderen, Las begreep ik, naar binnen dragen. Dat was prachtig. Maar voor die tijd zit je als degene die de baby's binnendragen in het consistorie. Dat is hierboven in de kerk. Zodat als dan het moment van de doop is, de binnendrager zo via de gang zou hier naar binnen komen met de dopelingen bij zich. Nou, zover zo goed, dat ging allemaal wel, maar wat vertelde hij achteraf? Dat het zo was gegaan. Ik was boven geweest, ik had mijn colbertje uitgetrokken, want ik trek een toga aan zondags. En hij was daar met nog een andere iemand die een andere dopeling naar binnen zou dragen. Hij had ook een colbertje aan, had hem ook uitgetrokken, want waarschijnlijk was het een beetje warm. En daarna zei hij, op het moment dat ze geroepen werden om naar beneden te komen, had hij mijn colbertje aangetrokken. En ik moet zeggen, ik heb het niet helemaal scherp of hij met mijn kopeetje naar binnen is gelopen of dat er gewaarschuwd werd. In elk geval zei hij erbij, hij zat wel een beetje krap. En dat kun je misschien wel voorstellen. In elk geval, een herinnering die bij mij is blijven hangen, want hij vertelt dat dan ook met zulke ondeugende ogen, met zo'n lach op zijn gezicht. Dat ben ik nooit meer vergeten. Ik moest eraan denken en ik dacht, ja, maar dat is ook wel een mooi beeld van wat Paulus schrijft in het gedeelte dat we net lazen. Een beeld ook van de christelijke hoop. Want Paulus gebruikt in dit gedeelte het beeld van kleding uittrekken en kleding aantrekken. Je lichaam vergelijkt hij met kleding. En eigenlijk zegt hij, bij het sterven doe je je oude kloffie uit en je krijgt nieuwe kleding aan. Maar als je dan door de tekst heen leest, ontdek je ook, ja, dat uittrekken, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want oude kleding uitdoen, dat wil je eigenlijk niet. Paulus zegt, dat gaat gepaard met lijden, met pijn, met worsteling, met zuchten. En dat hebben we ook gezien de afgelopen periode, de afgelopen dagen ook in het ziekenhuis. Zijn oude lichaam, zijn oude kleding was op. Hij had pijn, hij zuchtte, kon niet zo goed meer zitten, niet zo goed meer liggen. Maar die nieuwe kleding, dat is hemelse kleding. Dat is leven, dat is schittering. Paulus zegt dat is de belofte. De oude kleding gaat uit, nieuwe kleding krijg je aan. En je vraagt je af, ja, zou dat waar zijn? Of is dat te mooi om waar te zijn? Of te onwaarschijnlijk om waar te zijn? Hoe kun je dit geloven? Waarop baseren we dit geloof? Er was eens iemand van wie zijn oude kleding op gruwelijke wijze werd uitgedaan. Hij werd gevangen genomen. Hij werd gegezeld. Hij kreeg een doornenkroon op zijn hoofd. En daarna spijkerden ze hem aan een kruis. Zo stierf hij. Strijdend, zuchtend, in alle verlatenheid. Maar op de derde dag, na zijn sterven, verscheen hij eerst aan een aantal vrouwen en later aan zijn leerlingen. Met een nieuw, met een hemelslichaam. Dat is het verhaal van Jezus Christus. Onze Heer, onze Verlosser. Hij leed. Hij stierf. Voor ons, voor deze wereld. En hij stond weer op aan de andere kant van de dood. En vanuit die plek kwam hij naar ons toe om te laten zien. Ja, ik heb de dood verslagen. Ik heb overwonnen. Vertrouw op mij. Hij is de garantie. Hij is de zekerheid dat Gods trouw sterker is dan de dood. Dat Gods trouw reikt over de grens van dit leven. Dat onze veel te krappe, vieze en gescheurde colbertjes uit mogen en dat wij met leven zullen worden bekleed door hem. Vertrouw op hem. Vorige week waren we bij hem in het ziekenhuis. We voelden allemaal aan, het zal niet zo lang meer duren. We waren stonden om zijn bed en ik gaf hem de zegen van God mee. De zegen dat God zich over hem ontfermt. In vertrouwen op deze God nemen wij vandaag afscheid. Wij vertrouwen Niek aan hem toe. Boer in hart en nieren. Kind van deze God. De God van wie we elke zondag zeggen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat. Vertrouw op hem, want zijn trouw is groot. Amen.
Beste. Beste familie, vrienden, bekenden, mensen hier aanwezig, thuis of thuis meekijkend. Niek van der Spek, geboren en getogen in het Rode Reis en enig kind van Aldert en Johanna van der Spek. Altijd wel een beetje verwend, geïnteresseerd, maar ook wel heel erg nieuwsgierig. Kattenkwaad uithalen was hem niet vreemd. Met zijn blauwe ogen en zijn glimlach kreeg hij veel voor elkaar en hij kwam er altijd wel mee weg. Hij hield van gezelligheid en mensen om hem heen. Toen hij ook als enig kind in de familie Notenboom kwam, nadat hij Ma had ontmoet op de paardenmarkt, viel hij in een warm bad. Ma kwam uit een gezin van 9 kinderen, 8 meiden en een jongen. Geregeld kwam je een stelletje tegen die ergens stonden af te stallen. Wat genoot hij. Pa was niet vies van hard werken en Ma deed er stevig aan mee. We hebben als kinderen wat uren doorgebracht op het spatbord van de trekker. Als Ma aan het hooipersen was en Pa de koeienmolk. Maar naast het harde werken moest je wel alle hoogtepunten vieren. Verjaardagen, huwelijksfeestjes. Je moet het vieren, alles moet je vieren, zeiden ze dan. Ze genoten van die momenten. En Ma noemde dat weer zo'n dag met een gouden randje. De barbecue, het werd net al aan gerefereerd, met de kinderen en de vrienden, was het jaarlijkse hoogtepunt. En ja, Joke regelde dat wel. Zij nam daarin de taken van Ma over. En dan zijn fiets. Hij ging zo graag op pad, het liefst met zijn fiets en de pet op en zijn fietshelm in zijn fietstas. Zo reed hij zijn route, Aadje Neleman, 1 keer per week, Piet Post, om de week. Nog even een rondje. Is er gemaaid? Lopen er al koeien in de polder? Even kijken. Hé, daar zijn jongens aan het werk. Is het Mike? Ik weet niet zeker. Even Mike bellen. Hoe zit het? Hé, ik zie het busje van Ed niet staan. Is hij met de paarden weg? Turend over de polder en kijkend vanuit zijn huis met zijn verrekijker. Zo genoot hij. En dan zijn trekkertje. Jaren gereden met een trekkertje zonder deur. Maar hij remde niet meer. Moet Leo maar even naar kijken. Het werd hem niet. Ondanks zijn inspanning. Pa zei het valt wel mee. Toch pa maar een nieuw trekkertje cadeau gedaan. Op zijn 88ste verjaardag. En wat was hij blij. Hij kon weer met zijn trekkertje rijden. Maaien, schudden, stekels maaien en nog een keer stekels maaien. Maar toen werd het trekkertje uitgeleend. En de controle op olie en water ontbrak. En toen zei het trekkertje boem. En wat was pa boos. Heel boos. Bijna hoogfamilieoverleg voor nodig om dit op te lossen. Maar goed, Leo zou er wel even naar kijken. Tussendoor. Maar ja, daar kwam pa weer op zijn fiets. Deed zijn trekkertje nou al? Geduld was niet zijn sterkste punt. Toch heeft Leo samen met Colin en wat extern advies het trekkertje weer rijdend gekregen. En wat was hij blij en trots. Boer, ja. Pa was vooral boer. In hart en nieren. En toen Arie naar Simonshaven ging, verhuisde en een deel van zijn vee achterliet, kon pa lekker doorboeren. Later, toen er bijna geen vee meer stond, kon hij dat moeilijk loslaten. Moet je niet maaien? Koeien kunnen wel naar buiten. En zijn eigen schaapjes, die mogen niet meer in de polder van Staatsbosbeheer. Dat slaat helemaal nergens op, zei pa dan. En hij liet ze stiekem 's nachts los. En vervolgens kreeg Arie boos een telefoontje van Staatsbosbeheer. Het viel niet altijd mee voor Arie. Het verlies van Ma ruim 9 jaar geleden was zwaar voor pa. Omdat ze zo één waren. Toch vonden wij het sterk en bijzonder dat hij niet bij de pakken neer ging zitten. Hij pakte zijn leven op, maar hij veranderde ook. Hij werd opener en emotioneler. In vroege jaren, als je pa aansprak over persoonlijke dingen, dus geen praatjes over de koeien en de kalfjes, zei je ga maar naar Ma. En bij Ma aangekomen, verwees je je terug naar pa. Dat vonden we soms best lastig. Maar na het overlijden van Ma ging hij meer persoonlijke dingen delen. Op de zaterdagochtend bijvoorbeeld. Ook het geloof kwam daarna aan de orde. Hij was niet bang. Hij had vertrouwen. En hij ervaarde de laatste jaren echt als bonusjaren. Ondanks dat hij die hoogtepunten niet met Ma kon vieren. Zoals huwelijk van zijn kleinkinderen. Geboortes van 9 achterkleinkinderen. Hij genoot en was trots op zijn kinderen en achterkleinkinderen. Ondanks dat hij 3 weken geleden werd opgenomen in het ziekenhuis, hebben we dat allemaal mogen ervaren als een bijzondere tijd. Zelfs voelde hij aan zijn lichaam dat hij het aan het opgeven was. Daarbij waren er mooie gesprekken, hoe dankbaar hij was. En dat hij zo'n mooi leven had gehad. Toch was zijn grootste wens om nog even terug te keren naar die rode reizenweg. Even zijn schaapjes zien. Even in de trekker zitten. En al die mensen die hij lief had nog een hand te geven. Het ging helaas niet meer lukken. Zijn krachten namen af. Als we dan zo terugkijken op het leven van pa en ma. Wat kunnen we daar veel van leren? Pa en ma waren geen mensen van grote woorden. Ze waren eenvoudig. Gewoon maar zo bijzonder. De tent van hun leven stond altijd open voor die ander. In die veel te kleine keuken in die oude boerderij of op hun zo geliefde plekje aan de Rode Rijksweg 511B. Ze deelden hun leven en zagen om naar de ander. Hebben wij niet allemaal die opdracht om plaats te maken voor die ander in jouw tent van jouw leven? Zij hebben veel liefde en aandacht gegeven, maar ook heel veel van terug ontvangen. Namens pa, maar ook namens ma. Wil ik jullie voor dat alles danken. Die uitdrukkelijke opdracht gaf hij mee. Jij gaat toch wel wat zeggen. Bedank die mensen. Hè? Allemaal. Mijn gezin. Ze waren zo goed voor mij. Bedank al mijn vrienden en kennissen. Want ik had er zoveel. Een woord van dank aan Joke en Nico. Voor hun zorg en hun vele, vele kilometers. Arie en Anita voor het opvangen van die vele telefoontjes en het geduld met pa. Leo en Saskia voor het inspringen en de hulp bij het trekkertje. Linda voor jouw gesprekken en bemoediging. Kleinkinderen en achterkleinkinderen, wat was hij trots op jullie en wat kon hij van jullie genieten? Dokter Hoppenbrouwer en de thuiszorg en elkaar in. Dankjewel voor jullie zorg. Maar ook dominee De Gooier. De laatste momenten in het ziekenhuis. Je gaf hem rust. Hij had vertrouwen om los te laten. Bijzonder moment. Bijzonder ook Leo Vollebrecht en buurvrouw Plomp voor de vele uren van zorg en aandacht. Zonder jullie had hij echt zijn leven niet kunnen volbrengen aan die rode reizenweg. Dank ook aan iedereen die hem zo trouw bezocht. En de vele kopjes koffie die geschonken werd. En de verhalen die gedeeld werden. Dankbaar was hij. En dat zijn wij ook aan God, die onze en zijn vader mag zijn. Dag pa.
Dankjewel, Albert. Wij gaan nu met elkaar bidden. We sluiten deze gebeden af met het gezongen Onze Vader. Het Onze Vader was met name voor jullie moeder erg belangrijk. Vandaar dat we hebben gezegd, wij willen met dit gebed deze dienst afsluiten door het te zingen. En straks bij het graf zullen we het met elkaar ook hardop uitspreken. Eerst zal ik dus nu een gebed uitspreken. Zullen we met elkaar bidden. Heere God, wij komen opnieuw bij u voor uw aangezicht. Met onze herinneringen, onze gevoelens, onze gedachten. Wij moeten afscheid nemen. We gaan bijna naar de begraafplaats. Wij danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw trouw. Wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus. Die geleden heeft, gestorven is en weer is opgestaan. Bij wie we veilig zijn in leven en in sterven. Wij danken u dat u de bron bent van al het goede. De bron ook van alle wijsheid. Wij danken u voor alle zegeningen. In het leven van Niek van der Spek. Wij willen bidden, in het bijzonder voor de kinderen, voor Joke en Nico, Arie en Anita, Aldert en Linda, Leo en Saskia, voor de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, voor alle die hem zullen missen. Wilt u meegaan? Dat bidden wij. Houd ons in het oog, houd ons in het hart. Zodat wij verder kunnen over uw weg gedragen door uw handen. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Wees nabij in Jezus' naam. Amen. Het moment is aangebroken om ons ontslapen broeder weg te dragen naar zijn graf. Wij geven hem het handen en leggen hem in de handen van de levende God die een bron van leven is. Ik wil jullie de zegen van deze God meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de betrokkenheid, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen. Amen.